Vorige week heb ik het gehad over een sutta, een leerrede van de Boeddha, waarin een acrobaat en zijn assistenten een act wilden uitvoeren. En de acrobaat zei, nou als jij nou goed voor mij zorgt, dan zorg ik goed voor jou. En dan ja, zijn we veilig en gaat het goed. En de assistenten zei van, nee, zo werkt dat niet. Als ik nou goed voor mezelf zorg en u zorgt goed voor uzelf, dan gaat het goed en zijn we veilig. En de Boeddha die ging dat vervolgens dan uitleggen in die sutta. En vorige week heb ik het gehad over hoe we dan voor onszelf kunnen zorgen. En hij zegt eigenlijk dat we dus door voor onszelf te zorgen, dat we ook voor de ander zorgen. En als we voor de ander zorgen, dat we ook voor onszelf zorgen. En ik heb uitgelegd dat door voor onszelf zorgen, door opmerkzaamheid te beoefenen. En dat we door die opmerkzaamheid ja, bepaalde patronen, conditioneringen gaan zien. En ook ja, de onheilzaamheid van bepaalde geestestoestanden. En ook de heilzame geestestoestanden kunnen gaan herkennen. En dat als we dat gaan zien en daardoor begrip en wijsheid gaan ontwikkelen, hè, dat we dus minder gaan handelen vanuit die conditioneringen en patronen. En dat maakt dus dat, ja, dat we zelf een fijner, prettiger, vrijer leven krijgen. En ook dat dat voor anderen natuurlijk een effect heeft. Doordat wij minder reactief zijn bijvoorbeeld. En meer vanuit heilzaamheid kunnen handelen. En dat is even de korte samenvatting van vorige week. En vanavond wil ik verder gaan over wat de Boeddha in deze sutta zegt over zorgen voor de ander. En daarmee dus ook voor onszelf, zegt de Boeddha. En ik wil dat stukje sutta tekst nog even oplezen wat hij over de ander zegt. Hij zegt, jullie moeten ook oefenen met de grondslagen van opmerkzaamheid door te zeggen, ik zal voor anderen zorgen. En hoe zorgt iemand voor zichzelf door voor anderen te zorgen? Door geduld, door geen kwaad te doen, door liefdevolle vriendelijkheid, door zorg voor anderen. Dus door voor zichzelf te zorgen, zorgt men voor anderen. En door voor anderen te zorgen, zorgt men voor zichzelf. Nou, dat is het stukje sutta-tekst. En ten eerste is het belangrijk om op te merken dat hij ook hier zegt hè, dat we opmerkzaamheid kunnen ontwikkelen in de zorg voor anderen. Hè, opmerkzaamheid is ook essentieel in zorgen voor anderen, omdat we ons eigen innerlijke geestestoestanden in de gaten kunnen houden, als het ware, kunnen gaan observeren en begrijpen. En bij alle aspectjes die de Boeddha noemt, al die vier aspectjes, is opmerkzaamheid belangrijk. Dat zal ik ook verder toelichten. Het eerste, ik ga al die aspectjes één voor één even doornemen. En wat korte reflecties overgeven. Want van ieder kan wel een hele Dhamma talk worden gemaakt natuurlijk. Het eerste wat hij noemt is geduld in de zorg voor anderen. De Pali woord is kanti. En het is één van de 10 paramis. En dat zijn de 10 perfecties. Daar heb ik wel eens eerder een introductietje over gegeven. Dat zijn 10 heilzame eigenschappen van geest die we kunnen ontwikkelen in ons dagelijks leven en in onze meditatie. En omdat het dus in deze sutta gaat over anderen, wil ik de nadruk van geduld vanavond leggen op geduld in relatie tot anderen. Eerst wil ik geduld introduceren door te illustreren wat ongeduld eigenlijk is. Want als we ongeduldig zijn, dat herkennen we misschien allemaal wel, dan is er een bepaalde onrust, ongedurigheid. En er is een, als we gaan opletten van wat is er dan eigenlijk bij ongeduld aanwezig, dan kunnen we gaan zien dat er verlangen speelt naar dat iets anders is dan het is. En er speelt ook aversie tegen hoe het is. Dus verlangen en aversie, het is eigenlijk, ongeduld is eigenlijk een smaak van verlangen en aversie eigenlijk, een bepaalde vorm daarvan. Als we bijvoorbeeld op iemand moeten wachten omdat diegene te laat is, dan kan er ongeduld opkomen, want we willen dat het anders is. Er speelt verlangen naar dat diegene er al is, en er speelt weerstand tegen dat diegene er niet is. Nou ja, dat is ongeduld. En ik heb even opgezocht op vandalen.nl wat geduld dan is. En de website zegt dat het is het vermogen om rustig af te wachten. En geduld zouden we kunnen zien als op een kalme manier eigenlijk gewoon zijn met hoe de dingen zijn. Het is als het ware verduren of doorstaan wat er op een positieve manier, op een kalme manier, wat er nodig is. En de meditatieleraar Bart van Melick, die geeft daar een mooie definitie voor. En hij begint met tolerantie en dat iets heel anders is volgens hem. Dat dus niet is wat geduld is. Hij zegt, voor mij is tolerantie omgaan met iets ongewenst, maar vaak met gevoel van weerstand of zelfs weerzin. Geduld is anders. Het is een ontvangen van wat er zich ook aandient zonder die weerstand en met vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. Een moment van geduld is een moment van vrijheid. Vrij zijn van het getrek van verlangen, vrij zijn van de druk van afkeer en vrij zijn van verwarring. Nou, als we op iemand aan het wachten zijn, en dat voorbeeld weer even te nemen, en we blijven kalm en aanwezig, zonder dat getrek en geduw van verlangen en aversie, dan is er eigenlijk geduld. Dan kunnen we met geduld aanwezig zijn in het moment. En geduld is ontwikkelbaar. Het is een eigenschap die we in onszelf kunnen ontwikkelen. En dat kunnen we doen door opmerkzaam te zijn als we niet geduldig zijn. Daarvoor kunnen we enorm veel van leren. Hoe voelt dat in ons hart, in ons lichaam? Kun je de onprettigheid ervan ervaren? Kun je ervaren dat het onheilzaam is en dat het niet echt ergens toe bijdraagt? Want als je dat gaat zien, dan kan er inzicht ontstaan. En wat ook heel erg helpend is, is als we opmerkzaam zijn, als we wel geduldig zijn. Hoe is dat? Hoe voelt dat? Hoe ervaren we dat in ons lichaam en in ons hart? En daarbij gaat het dus erom onszelf niet te straffen. Van, ik ben weer ongeduldig, nou potverdorie. Maar ervan te gaan leren. Dat we die insteek hebben om ervan te gaan leren als we ongeduldig zijn. Maar ook van die momenten dat we wel geduldig zijn. En wat ook helpt is de intentie hebben om geduld te ontwikkelen. En opmerkzaamheid is wellicht ook helpend om voor onszelf beter te kunnen zijn met als ongeduld opgekomen is. Als we er opmerkzaam op zijn, dan is het van, dat is nu opgekomen. En dan kunnen we er misschien gewoon mee zijn met hoe het is. En misschien de intentie hebben om geduld te ontwikkelen. Nou, geduld is dus wel belangrijk in omgang met anderen. Want als we geduldig zijn ten opzichte van anderen, dan helpt dat heel erg om een heilzame houding ten opzichte van anderen te blijven hebben. En want als we al nagaan, als we ongeduldig zijn en we gaan daarvan uit handelen, dan kan dat natuurlijk onheilzaam uitwerken. Ja, als iemand achter je in de rij staat te dringen, te zuchten en te puffen, dan kan dat heel naar aanvoelen en irritant zijn, zeg maar. En dan kan je dat ook echt voelen, dat gebeurt. Een voorbeeldje uit mijn eigen leven is dat ik soms een beetje ongeduldig word als mijn partner langzamer is als ik met het klaarmaken voor vertrek. En als ik dan ga lopen snauwen van schiet eens op, dan helpt dat meestal niet zo heel erg. En dan raken we alleen maar allebei geïrriteerd. Dus als ik dan ja, zie van, oh wacht, er is ongeduld opgekomen en ik wil dat het allemaal sneller gaat dan het gaat, ja, dan helpt dat mij om er niet naar te handelen op dat moment. En nou ja, dus tot slot is het belangrijk om geduldig te zijn met onszelf in dit leerproces. Want het is een leerproces. Hè? Dat om geduldigheid te ontwikkelen, geduld te ontwikkelen. Dus ook daar kunnen we onze geduld in ontwikkelen. Dat we weten van, oh ja, dit is een leerproces. En het is ook niet erg als ik een keer ongeduldig ben of heel vaak ongeduldig ben. Misschien is het wel een eigenschap die heel prominent voor jou is om te ontwikkelen. Het telkens maar weer opmerkzaam zijn en die intentie hebben om het te ontwikkelen is eigenlijk de sleutel. Te geduldig zijn kunnen we zien als dat het een cadeau is voor de ander. We zorgen daardoor voor de ander. Door als wij geduldig zijn en daar niet of niet vanuit ongeduld handelen. Is dat heel erg helpend over het algemeen. Het tweede puntje wat de Boeddha noemt over hoe we voor anderen zorgen, is door geen kwaad te doen. En de tegenhanger van kwaad doen is compassie. Dus een andere manier om dit aspect te beschrijven zou compassie kunnen zijn. Karuna in het Pali. En in een andere sutta geeft de Boeddha aan dat, dit is een quote, een wijs persoon heeft niet de intentie zichzelf of anderen kwaad te doen. Een wijs persoon heeft de intentie zelf, anderen en de hele wereld goed te doen. En wat er belangrijk is bij het geen kwaad doen, is onze intentie. Dat is wel even belangrijk om te benadrukken. En dit voorbeeld heb ik al vaker gegeven. Als we op een pad lopen en er zit een mier onder een blaadje en we trappen de mier dood, dan is dat niet onze intentie om die mier te doden. Dan ging dat onintentioneel. En dat is niet waar we het over hebben. We kunnen wel leren van onze actie van, oh nou, misschien dat ik volgende keer beter oppas of geen mier doodtrap. Maar als het onintentioneel is, daar kunnen we gewoon niet zoveel aan doen. Een ander voorbeeld is dat de mier door je huis loopt en dat je intentioneel die mier doodtrapt omdat je geen mier in je huis wil. Dan ben je kwaad aan het doen. En een ander voorbeeld is dat je iets gemeens zou kunnen zeggen tegen iemand uit de wraak omdat diegene jou misschien niet goed heeft behandeld. Wat ook kan is dat je iets zegt wat je helemaal niet als gemeen bedoelde, maar wat wel zo overkwam op die andere persoon. En dan is het dus onintentioneel. En het is altijd wel belangrijk om te kijken naar de impact van je woorden versus de intentie. Je intentie was misschien niet om kwaad te doen in dat laatste geval, maar de impact was wel, onheilzaam in die zin. Dan is het niet dat je dus iets onheilzaams hebt gedaan, maar het is altijd wel goed om dus wel de rekening mee te houden dat er ook een impact is van, met wat je doet. En daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen voor de impact. Dus dat is even een kanttekening van bij intentioneel, onintentioneel. En het is bij het geen kwaad doen ook helpend om opmerkzaam te zijn. Net als bij geduld. We kunnen opmerkzaam zijn op de intentie. Heb ik de intentie om kwaad te doen of niet? En veel mensen kunnen eraan relateren waarschijnlijk dat zo'n irritante mug door de kamer vliegt en die weerhoudt je om te slapen. En dan denk je, nou, die mug die zit mij te irriteren, dus het is rechtvaardig om die mug te doden. Maar dan missen we een beetje eigenlijk die intentie van zelf om kwaad te doen. Die mug die heeft waarschijnlijk helemaal niet de intentie om jou kwaad te doen of zo. Die doet gewoon zijn ding, die is aan het muggen als het ware. Dus het is belangrijk om dan op te letten van, hey, is er een intentie om die mug kwaad te doen? Vanuit die irritatie. En dan, als je dus opmerkzaam bent, kun je dus eigenlijk kijken of je kunt gaan stoppen voor het moment dat je kwaad doet. Of bijvoorbeeld voor het moment dat je iets gemeens zegt uit wraak. En het gaat er dus niet zozeer om dat wat die ander doet. Die ander kan ons misschien wel met woorden pijn doen, of die mug kan ons irriteren, of wat het ook is. Maar dat betekent niet dat wij daarop hoeven te reageren met nog meer kwaad doen. We kunnen ook die cirkel doorbreken en vanuit compassie reageren. En compassie is het lijden van andere wezens willen helpen verzachten. En dus het tegenovergestelde van kwaad willen doen. En we kunnen de mug ook buiten zetten in plaats van doodslaan. Of metta sturen naar de persoon die ons, die ons niet goed behandeld heeft. En als we gaan begrijpen dat mensen vanuit bepaalde conditioneringen, patronen die we allemaal zelf ook hebben, handelen, kan er compassie opkomen, omdat er begrip is. Het volgende puntje wat de Boeddha noemt is liefdevolle vriendelijkheid, metta. En compassie is eigenlijk de warmte en de liefde van metta gericht op wezens die lijden ervaren. Dus dat is het verschil tussen compassie en metta. En nog een quote van Jack Kornfield over compassie. Hij zegt, binnen ons lichaam is compassie natuurlijk en intuïtief. We denken niet van, oh, mijn arm en teen of vinger is gewond. Misschien moet ik het helpen. Want zodra het gewond is, reageren we onmiddellijk omdat het een deel van ons is. En door meditatie openen we geleidelijk de grenzen van bewustzijn voor compassie voor alle wezens. Alsof ze deel uitmaken van onze familie. Vanuit compassie zien we dus dat er een bepaalde, interrelatedness is, een gerelateerdheid is tussen ons allemaal. We zijn allemaal deel van hetzelfde lichaam, dus aanhalingstekens. En net als dat we onze eigen hand niet gaan slaan, zeg maar, gaan we een ander ook niet metaforisch slaan. Als compassie in ons hart is. Ja, en dan de liefdevolle vriendelijkheid. In het Pali dus metta. En we doen natuurlijk de metta-meditatie aan het eind van de avond meestal. Soms een andere Brahma-vihara. En vanavond dus metta in relatie tot anderen. En Gil Fronsdal zegt daarover, een Amerikaanse meditatieleraar. Een van de meest lonende spirituele oefeningen is het ontwikkelen van het vermogen om liefde te brengen in alle aspecten van ons leven. En in alle mensen die we tegenkomen. Dit houdt in dat we leren hoe we de aanwezigheid van liefde kunnen ontwikkelen, terwijl we met anderen praten, in conflict zijn met anderen en met anderen leven. Metta is dus liefdevol en vriendelijk zijn naar anderen. Ook kunnen we het ervaren als een bepaalde warmte of openheid in ons hart. En het kan zich uiten in dat we een authentieke interesse hebben. Dus dat we authentiek zijn en dat we kunnen zijn voor de ander. En zowel bij metta als bij compassie, bij karuna, kunnen we opmerkzaam gaan zijn weer op onze innerlijke houding. Hè? Dus ook bij geduld. Is er aversie of irritatie? Of is er dat gevoel van kwaad willen doen? Of is er een warmte en vriendelijkheid? En ook daarbij gaat het erom niet te oordelen of te straffen, maar om de geest te gaan begrijpen. Om ervan te gaan leren. En de Boeddha die zegt zelfs dat we door het ontwikkelen van de metta irritatie en aversie ten opzichte van een persoon kunnen opheffen. Hij zegt, liefdevolle vriendelijkheid kan gehandhaafd worden in je houding ten opzichte van een persoon aan wie je je irriteert. Op deze manier kan irritatie ten opzichte van deze persoon worden verwijderd. En dat is al een heel interessant advies. Want als je dat een keer uit gaat proberen, dat je je irriteert aan iemand, bijvoorbeeld een collega of zo. Hè, iemand die je elke dag tegenkomt en die je enorm irriteert. Ja, het mag ook iemand anders zijn natuurlijk. Maar als je dan elke dag voor je naar je werk gaat, een paar minuten, 2, 3 minuten metta ontwikkelt voor deze persoon. En dan kijkt over een periode van tijd of er iets verandert in je houding ten opzichte van die persoon. Ik kan voor mezelf wel zeggen dat dat zeker heel erg positief uitwerkt als je de metta gaat toepassen op die manier. En dat je dus ook inderdaad de irritatie kan zakken als we dat een tijdje volhouden. En soms zakt het misschien niet helemaal. Maar het kan wel de scherpe kantjes eraf halen, bijvoorbeeld. Of dat we niet meer geneigd zijn om naar tegen diegene te doen of zo. Maar dat we eigenlijk meer neutraal kunnen zijn. Dat is ook al een enorm goed resultaat natuurlijk. En dan niet dat we dus voor een resultaat doen, maar meer als even ter verduidelijking van wat er kan gebeuren. Hoe ondersteunend het kan zijn. En het kan ook helpen om eraan te denken hoe fijn het is als iemand liefdevol of vriendelijk naar ons is. He, van hoe voelt dat in ons hart? Nou, als ik zomaar van een vreemde op straat een glimlach krijg, dan voel ik echt zoiets van, oh ja. Weet je, een soort van openheid. Een momentje van, oh ja, fijn. Wat lief en wat aardig. Dus als wij dat voor een ander kunnen doen, ja, dan is dat eigenlijk best wel krachtig. En het laatste puntje wat de Boeddha opnoemt is dat we kunnen zorgen voor anderen door te zorgen voor anderen in de vertaling die ik heb gebruikt. Dat is een beetje dubbel, vind ik. En ik weet niet zo goed waarom de Boeddha zich daar herhaalt. Dus heb ik er verschillende vertalingen bij gepakt. En sommige vertalers vertalen dit laatste aspectje met sympathie. Sommige met medevreugde. En er is een monnik die heeft een Chinese paralleltekst erbij gepakt. Dus de tekst, beide teksten hebben zeg maar dezelfde oorsprong. En de Chinese is ontwikkeld en de Theravada zeg maar is ontwikkeld. Degene die ik heb gebruikt. En in de Chinese parallel heeft hij vertaald met empathie. Dus dan hebben we hier 4 verschillende vertalingen van hetzelfde woord. En dus aangezien de vertalers er niet eens over eens zijn wat hier nou wordt bedoeld, wil ik meegeven dat we dus op verschillende manieren kunnen oppakken. Nou, die eerste manier was dat we in het algemeen voor anderen kunnen zorgen. Hè, misschien door het toepassen van die andere 3 punten, van geduld, compassie en liefdevolle vriendelijkheid. We kunnen ook sympathiek zijn. We kunnen medevreugde ontwikkelen. En medevreugde is een van de Brahma-viharas, net als metta en karuna. En bij medevreugde zijn we blij voor het succes of de vreugde of de voorspoed van anderen. We delen in de vreugde, als het ware. En dan die laatste, empathie. Daar heeft die monnik Analio, Bhikkhu Analio, een heel artikel over geschreven. En hij schrijft dat als we opmerkzaamheid ontwikkelen op ons eigen innerlijke geestestoestand en op die van anderen. Dat staat ook in de sutta's dat we zowel intern als extern kunnen observeren, kunnen opmerken. We kunnen ook in een ander opmerken of er boosheid is of irritatie of wat dan ook. Dus als we zowel intern als extern de geestestoestanden observeren of opmerken, dan zegt hij dat het besef van een bepaalde toestand in jezelf er op een natuurlijke manier toe leidt dat je je bewust wordt van en uiteindelijk empathie ontwikkelt voor dezelfde toestand wanneer die zich bij anderen voordoet. Dus empathie is eigenlijk het inleven in anderen. Door empathisch te zijn, is er een bepaald begrip voor iemands ander standpunt en misschien ook wel voor diegene's onheilzame geestestoestanden, dat we weten van nou, onze eigen geest is eigenlijk ook best wel veel onheilzaamheid en er komt vaak aversie of verlangen op en soms handel ik ook niet helemaal zuiver misschien. Hè? Zo geldt dat ook voor anderen. Dus als een ander op die manier naar ons handelt, dat we weten van, oh ja, soms doe ik dat ook. En dat is, wekt empathie op. En ik zou willen toevoegen ook compassie en vriendelijkheid en geduld. Dus door het begrijpen van de ander en je kunnen verplaatsen in de ander, kunnen we dus op een vriendelijkere, empathischer en compassionelere manier en geduldigere manier met anderen omgaan. Dus de Boeddha die zegt dat we goed voor anderen zorgen door geduld, door geen kwaad te doen of compassie, door liefdevolle vriendelijkheid en door, ik zal maar even zeggen, empathie. En het is zeer nuttig om af en toe te reflecteren op je beweegredenen. Waarom reageer je op een bepaalde manier op iemand? Hè? Is er aversie of gewoon op te merken dat je met aversie reageert of met verlangen of met verwarring? En die reflecties en dat nagaan, de opmerkzaamheid erop, zowel op onze handelingen als onze spraak en ook onze gedachten en intentie, dat brengt dus bewustwording. En daardoor kunnen we gaan leren en wijsheid ontwikkelen en op een gegeven moment anders gaan handelen naar de ander. Als we dat misschien wel 100 keer moeten zien, is niet erg. Op een gegeven moment komt er misschien een moment waarop we een keuzemoment gaan ervaren om niet te handelen naar die onheilzame geestestoestanden. En daarbij is het ook wel handig om de intentie te hebben om die eigenschappen te ontwikkelen, die positieve eigenschappen van het hart. En bijvoorbeeld ongeduld. De intentie hebben ongeduld meer te gaan zien en meer geduld te gaan ontwikkelen. Of meer compassioneel te reageren op andere wezens. En je hoeft ze niet alle 4 tegelijk te doen. Je kunt er eentje kiezen en daar een beetje mee aan de slag gaan. Of misschien wil je ze wel alle 4 oppakken. En zo'n reflectie kan ook dat opletten en reflecteren op wat gebeurt er. Kan ook helpen om te gaan zien van wat leidt nou naar meer vrede en geluk in mijn leven en in het leven van de ander. En wat leidt nou naar meer lijden. Dus dat is ook een belangrijk gezichtspunt om in de gaten te houden voor jezelf. En metta en karuna en ook medevreugde hebben specifieke meditaties ook in de geschriften. En op de website staan daar artikelen voor. Die kun je actief ontwikkelen. Zoals we dus aan het eind ook nog de metta gaan doen strakjes. Nou ja, zo zorgen we dus voor anderen. Door geduld, compassie en metta en sympathie of empathie. En anderen worden dus niet geschaad als we handelen vanuit die principes. Anderen zijn veilig. En dat is eigenlijk een beetje het kern ervan. Dat we dus wat we ander cadeau doen is veiligheid. En heilzaamheid. En de kleine kanttekening is dat we niet over onszelf heen gaan laten lopen natuurlijk. We hoeven niet alles maar te laten gebeuren. Maar dat we vanuit vriendelijkheid en compassie ook weer voor onszelf op kunnen komen. En we hoeven dus nooit over onszelf heen te laten lopen. Het gaat echt om het ontwikkelen van die eigenschappen. En zonder dat we daarvoor onszelf in het nauw brengen of iets doen wat niet goed voelt voor onszelf. We mogen best ook nee zeggen. En dat kan ook vanuit een heel compassioneel hart. Nou, tot slot. Misschien raad je het al, maar al die eigenschappen die we dan ontwikkelen, die zijn natuurlijk ook heel erg heilzaam voor onszelf. En die eigenschappen van geduld, compassie, metta en sympathie, empathie, dat zijn eigenschappen in onszelf die naar meer vrijheid leiden, naar meer heilzaamheid, naar geluk. Dus we hebben er zelf ook heel erg veel aan. En wat de Boeddha zegt, als we voor anderen zorgen, zorgen we ook voor onszelf. Dan wil ik afsluiten met een quote van de leraar Doc McGill. Velen van ons vragen deze dagen, Dat is ten tijde van de coronacrisis is dit. Hoe kunnen we niet alleen onszelf helpen, maar ook anderen? Het is geen klein cadeau om de wereld de vruchten van onze meditatiebeoefening te geven. Alle schoonheid, moed, gelijkmoedigheid, liefde en wijsheid die we ontwikkelen in onze meditatiebeoefening, kunnen we met anderen delen.